Welkom bij een nieuwe Wintersport podcast en vandaag met een bijzondere gast. We gaan het hebben over duurzaamheid en niet meteen wegklikken, want dit wordt een heel interessant thema over duurzaamheid. Er wordt natuurlijk veel over gesproken, we krijgen hier veel reacties op. Maar ik zit hier met Christian van Bever. Welkom.
Dankjewel.
Je bent bij Bever verantwoordelijk voor duurzaamheid en innovatie volgens mij, hè?
Ja, duurzaamheid en innovatie services.
Ja.
En we hebben duurzaamheid en services eigenlijk bij elkaar gebracht, omdat wat wij zien is dat het verduurzamen waar wij een grote invloed op kunnen hebben, zit hem heel erg in de services die wij leveren.
Ja.
Want, kijk, wij zijn een retailer, wij verkopen spulletjes. En wat wij voor willen zorgen is eigenlijk dat mensen zo lang mogelijk met die spullen kunnen doen.
Ja.
Want we weten dat de impact van het creëren van die spullen, die is fors. De negatieve impact. En die willen we eigenlijk minimaliseren door ervoor te zorgen dat als iemand dan iets koopt, dat vervolgens ook zo lang mogelijk daarmee kan doen.
Ja, precies. Dus duurzaamheid in deze context is ook natuurlijk, het werkt natuurlijk twee kanten op. Hè. Dus op het moment dat ik langer met een jas doe, is het voor mij persoonlijk duurzaam. Want ik hoef niet ieder jaar bij spreken een nieuwe jas te kopen.
Ja.
Maar ook voor de grondstoffen en de producenten, et cetera, hoeft minder geproduceerd te worden. Maar is dat
exact.
Hoe kijk ik de eerste reactie natuurlijk, denk ik misschien, die zal je ongetwijfeld vaker horen, van maar hoe kan dat nou? Ik bedoel, jullie zijn een retailer, jullie zijn een winkel. Je wil spullen verkopen.
Ja. Kijk, en dat willen we natuurlijk ook. Alleen wat we ook zien is dat, we bedienen nog niet elke Nederlander. Dus voor ons is er echt nog wel groei te halen.
Ja.
We bedienen ook nog niet elke Nederlander voor elk buitenavontuur. Kijk, wintersport is een van die buitenavonturen waar wij graag onze klant mee helpen en bedienen. Maar dat kan ook wandelen zijn, dat kan ook fietsen zijn, dat kan klimmen zijn. Over allerlei verschillende assen. Dus als wij ervoor zorgen dat de klant bij ons een kwalitatief product kopen, daar zo lang mogelijk mee kan doen, dan weet ik ook zeker dat die klant daar blij mee is, want het is goed voor de portemonnee, dat is goed voor de wereld.
Ja.
En dat is ook een product waar je gehecht aan raakt. En ondertussen kunnen we die klant ook nog wel op andere categorieën bedienen.
Precies.
En kunnen we ook de rest van Nederland eigenlijk overtuigen met dat verhaal.
Ja exact. Nee, daar kan ik wel in meegaan. Dus op het moment dat ik een wintersportjas bij jullie koop, en ik heb natuurlijk voor de zomer heb ik weer een tent nodig, en dat, dan kom ik weer natuurlijk weer bij jullie terecht. Dus dat in die zin
exact.
Is er nog een wereld te winnen.
Ja.
Hey, even een stapje terug. Kijk, wij zijn ook eigenlijk al best wel lang ook met duurzaamheid bezig, met het thema duurzaamheid.
Ja.
Wintersport zat tot zeg maar een jaar geleden heel erg in een hoekje van de skischaamte en dat moet allemaal niet meer kunnen. Nou, inmiddels is daar heel veel wetenschappelijk onderzoek over verschenen. En de activiteit wintersport aan zich is helemaal niet zo. De impact daarvan is marginaal. Hoor. Je kan beter een week op wintersport gaan dan dat je zeg maar op citytrip gaat naar Barcelona bijvoorbeeld.
Ja.
Maar wij merken heel erg dat de discussie best wel polariseert. Hè. We hebben een serie gemaakt over duurzaamheid in de Alpen. En op de een of andere manier, we krijgen heel erg het gevoel van dat we het nooit goed doen. Want het ene deel zegt, hey, je besteedt er te weinig aandacht aan. Het andere deel zegt van, jullie besteden juist veel te veel aandacht aan. Maar goed, het is een feit dat, dat de wereld duurzamer wordt. Merken jullie daar wat van in zeg maar, de reacties van mensen?
Ja, nou zeker. Kijk, ik denk dat niemand zal ermee oneens zijn dat we op een bepaalde manier bewust om moeten gaan met onze spullen, met onze omgeving.
Ja.
Ik denk alleen wel dat het woord duurzaam is ook een beetje uit aan het hollen. En duurzaam zit heel snel in een negatief daglicht, want het gaat heel vaak over de dingen die je niet mag. Terwijl je kunt er ook anders naar kijken en zeggen van, hoe kan ik gewoon überhaupt mijn impact zo klein mogelijk maken? En dan binnen eigenlijk het speelveld of er wel jezelf een ruimte gunnen. Als je zegt, ik ben gewoon een fervent wintersporter, dat betekent niet dat je met deze reden eigenlijk niet meer op wintersport hoeft te gaan. Ik denk wel dat het goed is om na te denken over hoe kan ik dat zo bewust mogelijk doen. Ben ik bewust van wat er in mijn omgeving zich afspeelt? Ben ik bewust van de impact die ik maak? En ik denk als iedereen op een front in het leven, of een paar fronten in zijn of haar leven, verduurzaming toepast, of stappen in de goede richting, even los van het woord duurzaam, ik denk dat de wereld dan al een heel stuk beter af is. En dan kan het best zijn dat je zegt van, nou, ik blijf wel, of ik maak wel eens per jaar die lange vliegreis, of ik wil wel eens per jaar op wintersport, of drie keer op wintersport op een wat andere manier.
Ja.
Ik denk dat het gaat allemaal om een balans daarin.
Ja, eens. Daar ben ik volledig met je eens. Hè. Ik vind ook altijd, en dat zeg ik ook altijd in interviews met journalisten, het is heel moeilijk om mensen de maat te nemen. Je weet niet wat ze in andere aspecten van het leven daarin doen. Wat wij bijvoorbeeld zien in toerisme, is dat... mensen zijn best wel bezig met duurzaamheid. Ze zijn zich daar bewust van. Alleen om daadwerkelijk zeg maar, de actie op te ondernemen, dat is best wel nog lastig. Dat komt uit ook meerdere onderzoeken. Dat tijdens de vakantie dan even niet. Maar wat er wel gebeurt in de Alpen, is dat er... Ja, er wordt gewoon heel veel aandacht besteed door de skigebieden. Dus met de CO2-neutrale liften. Er wordt veel in de skigebieden zelf, in de hotels wordt daar wat mee gedaan. Dus ik denk dat we over een jaar of vijf, ook al ben je niet met het klimaat bezig, ga je per definitie over 5 jaar met wintersport een duurzame keuze maken. Omdat de markt dit gaat oplossen.
Ja.
Zonder dat dat heel veel impact heeft op je wintersportbeleving. Hè. Dus je moet je niet voorstellen dat dat in één keer een soort van... Het blijft gewoon wintersport zoals het is. Alleen de impact ervan wordt minder.
Ja.
Maar dat wordt dus door de markt opgelost. Merken jullie dat bijvoorbeeld in de winkels ook? Want ik kan me ook voorstellen dat je zo ongetwijfeld nu een voorlopers hebben die zeggen van, hey, weet je, goed dat jullie er mee bezig zijn. We komen bij jullie shoppen. Ja. Maar de grote massa zit daar misschien anders in.
Ja.
Hoe ervaar je dat?
Nou, kijk, ik denk die voorloper heb je heel erg hard nodig ook om die stappen te gaan zetten. Hè? Dus wij hebben, denk ik, een vrij kritische klantgroep, zeker ook als het op dit topic gaat, die ons ook wel pusht en ons scherp houdt om hier de juiste stappen in te zetten. En ik denk dat ons ook helpt als zijnde een stok achter de deur om continu te blijven verbeteren en al die processen en al die producten goed onder de loep te blijven nemen. Ik denk dat het die voorlopende consument is die pusht. En vervolgens, wat wij ook wel echt zien, is dat... Dat wij daar ook weer een rol in kunnen spelen in bewustwording voor de rest van de groep die daar nog minder mee bezig is. En ik denk dat het heel erg gaat over niet een vingertje wijzen of niet per definitie zeggen wat iemand zou moeten doen. Maar dat het heel erg gaat over een consument helpen om op een, eigenlijk zonder in te boeten inderdaad op die beleving in het kader van de wintersportbestemming. Maar bij ons ook zonder in te boeten op een winkelbeleving, op productbeleving. Toch te helpen een duurzame keuze te maken. En dat begint eigenlijk bij welk product kies je. En dat eindigt bij wat doe je er aan het einde van de levensduur met dat product. Ja. Als het op is en alles daartussenin. Hoe ga je eigenlijk met dat product om? En daarin kunnen wij die consument en die klant helpen. En ik denk dat dat alleen maar gaaf is. Omdat wat je ook ziet is dan dat dan eigenlijk duurzaam, maar ook eigenlijk... bewust omgaan met je spullen vanuit een prijsperspectief. Dus eigenlijk het maximale halen uit de investering die je toch al hebt gedaan. Maar ook het maximale halen uit een product waar je echt waarde aan begint te hechten. Waar je op allerlei plekken ter wereld bent geweest. Of heb in het geval van wintersport die je al die skigebieden heeft gezien. Of heb je al die mooie afdalingen meegemaakt. En je wil daar niet per se afscheid van nemen. Dus je begint bijna te hechten aan dat product en daar wil je zo lang mogelijk mee doen. En dan denk ik dat duurzaamheid eigenlijk, het mes snijdt dan naar meerdere kanten. Want dan zijn wij als retailer blij, dan is de consument blij, is de aarde blij.
Hey, en als we hem eventjes zeg maar splitsen in... Kijk, enerzijds hebben jullie wat jullie als Bever kunnen doen. Anderzijds heb je natuurlijk ook... Je werkt met heel veel verschillende merken samen. Ja. Daar zullen ook wel verschillen tussen zitten. Als we eerst eens focussen op van... Wat doe je bij Bever nou anders dan bij andere winkels om zeg maar dit aspect goed onder de aandacht te krijgen?
Ja. Nou, kijk, wij hebben best wel een strenge selectie als het gaat over merken die wij wel of niet voeren. Dus we hebben... eigenlijk gewoon een inkoopguideline die gaat over waar vinden wij dat de merken aan moeten voldoen, ook op het vlak van duurzaamheid. Mm-hmm. Dus dat gaat heel erg over kwaliteit. Dus kwaliteit staat bij ons altijd voorop. Want kwaliteit betekent ook duurzaam in de essentie van het woord, namelijk langdurig gebruik.
Ja, precies.
Maar vervolgens ook, wat is eigenlijk het plan van een merk om zelf een business te verduurzamen? En dat zit in materiaalgebruik, dat zit in sociale duurzaamheid. Dus hoe transparant is de keten? Hoe ga je om met grondstoffengebruik? Met chemicaliën, al dat soort zaken. Daar hebben we gewoon vrij strikte richtlijnen op.
Ja.
Wetende dat we voor sommige van die richtlijnen ook moeten door een transitie heen. Dus we kunnen nu niet zeggen, we nemen van alles afscheid. We willen ook merken juist de kans geven om te verbeteren over tijd. Maar we hebben die guideline. Daarnaast hebben we een...
Ja, gaan jullie er zelf dan actief mee aan de slag? Of levert een merk zoiets aan? Of ga je zelf kijken van oké, weet je, merk X. Je bekijkt eigenlijk de keten van de sourcing tot zeg maar, het eindproduct. Wordt door jullie onder de loep genomen? Of is het merk zelf wat dat zoiets aanlevert?
Nou, dat doet het merk zelf. Maar op basis, wij kijken eigenlijk naar de accreditaties die zij daarvoor hebben gekregen. Neem bijvoorbeeld Fairwear Foundation. Kijken naar arbeidsomstandigheden in de textielindustrie. Of neem Blue Sign, wat heel erg gaat over materiaalgebruik en chemicaliëngebruik. Dat zijn accreditaties, keurmerken,
ja.
die merken kunnen krijgen op de ontwikkeling die ze doormaken met hun keten.
Ah,
en waar wij eigenlijk naar kijken, wij kijken naar die accreditaties, want die accrediterende instanties, mm-hmm. die doen daadwerkelijk ja, checks precies. in de keten. Want wij kunnen dat niet als retailer hier in Nederland. Hè. In Nederland zijn we vrij groot, maar op wereldwijde schaal zijn we natuurlijk ja. heel klein. Dus wij kijken juist eigenlijk wat hebben andere accrediterende instanties gezien. En als zij het stempel geven van je bent op de goede weg, dan nemen we dat over.
En dat wordt steeds belangrijker, denk ik, zo'n accreditatie.
Ja, en we vragen ook wel die accreditaties op. Dus het is niet zo dat een merk kan zeggen, nee, dat heb ik, hè, vinkje. Ja. Nee, we vragen die op en die documenteren we. En weten we zeker dat ze daaraan voldoen.
Ja, 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 ja.
Ja. En daar sturen we heel erg op. We hebben een lijst, ja, het is... Absurd, maar het zijn 57 accreditaties op dit moment.
57 accreditaties, ja, dat klinkt ook als een behoorlijke wildgroei.
Ja, het is een enorme wildgroei. En ja. Sommige zijn ook heel specifiek. Bijvoorbeeld neem de Responsible Down Standard. Dat gaat over hoe is dons
ja.
Verkregen voor bijvoorbeeld een donsjas.
Precies.
Ja, dat is een hele specifieke voor dons.
Ja.
En dan heb je weer op andere materialen heb je hele andere specifieke accreditaties. Dus in alle eerlijkheid, het zijn er heel veel. Desniettemin, ik denk dat sommige zijn heel relevant, als in en andere, omdat ze zo specifiek ja, zijn, andere zou je een beetje op een hoop kunnen schuiven. Maar wij sturen op die accreditaties en ook, het is ook niet als snel voldoende, als in met één accreditatie kom je er ook vaak niet. Hè? Dus het gaat over milieuaspecten, het gaat over dierwelzijn, het gaat over sociale aspecten. En we kijken wel over die verschillende assen.
En wat doe je dan als een merk bijvoorbeeld de bepaalde accreditatie niet kan overleggen? Zeg je dan bijvoorbeeld, joh, weet je, we verwachten wel van jullie dat binnen 2 jaar dat dit opgelost is en anders is het exit?
Nou, het gaat voor ons heel erg over het gesprek wat we kunnen hebben met een merk over hoe serieus ze een bepaald topic nemen. Dus we zoeken niet naar specifieke accreditaties. Het gaat over welk plan heb jij als merk om je hele keten te verduurzamen.
Ja.
En daar mogen van ons verschillende accreditaties onder liggen. Dat maakt ons eigenlijk niet zo uit welke accreditaties het zijn. Als het maar een solide plan is, wat hout snijdt, waar ze echt daadwerkelijk hun keten mee kunnen verduurzamen. Dus, en echt de kern van hun keten. En daarmee bedoel ik, als je veel polyester gebruikt bijvoorbeeld in je product, ja, dan zoeken we naar van hoe kun jij meer met gerecycled polyester gaan werken. Als je dons gebruikt, ja, voor ons is dons wat niet voldoet aan de Responsible Down Standard, dat is een no-go.
Ja, ja.
Dus daar zijn we heel strikt in.
Ja.
Maar bijvoorbeeld polyester, daarvan zeggen we, weet je, we willen dat jullie strikter gaan kijken naar bijvoorbeeld toepassen van gerecycled polyester. En wat is daar je plan op?
Precies.
Nou, en dat kan dan op verschillende wijze tot stand komen. En dat is prima.
Ja.
Dus dit topic is ook verre van zwart-wit. En dat is een beetje, consumenten willen er graag zwart-wit naar kijken. Zelfs in de keten willen we graag zwart-wit naar kijken.
Het is ook het meest makkelijk om dingen zwart-wit te benaderen. Maar de praktijk is altijd.
Maar het is zo complex.
Ja, precies.
Het hangt van zoveel factoren aan elkaar. En ik denk dat we dat ook moeten accepteren. Dat het een verzameling is van grijstinten.
Ja.
Waar je het goede gesprek over moet hebben. Maar wel ondersteund in dit geval bijvoorbeeld door accreditaties. Die wel uiteindelijk, dat is toch een beetje proof of pudding. Namelijk gewoon echt laten zien van dit is wel waar wij aan voldoen. Kijk, en als een merk zegt, ja, wij doen er niks mee, of we voelen heel erg een hak in het zand houding, mm-hmm. ja, dan zal dat vroeg of laat wel reden zijn om afscheid te nemen van zo'n merk.
Precies.
Ja.
Heb je voorbeelden van merken die hier heel goed mee bezig zijn, die echt voorlopers zijn? Ik kan me bijvoorbeeld, Patagonia is zo'n merk natuurlijk die eigenlijk, toen duurzaamheid nog niet eens echt een begrip was, waren zij daar al mee bezig.
Ja.
Maar heb je andere voorbeelden die je zou kunnen noemen?
Ja, dus Patagonia Vaudé, heel mooi merk.
Ja.
Eigenlijk een generiek buitensportmerk uit Zuid-Duitsland. Familiebedrijf die dit topic eigenlijk ook al sinds oprichting heel hoog in het vaandel hebben staan.
Ja, ja.
Misschien niet het merk waar je het meest van ziet ook op dit topic. Maar ik denk als je kijkt naar intrinsieke motivatie en daadwerkelijk in alle bedrijfsprocessen dit goed doorgevoerd, doen zij dat heel goed. En bijvoorbeeld ook Rap, Brits merk. Vooral bekend in de klimsport, maar ook wel de crossover naar ski en touring. Dat is ook echt een merk wat hier heel vooruitstrevend in is. En ook degene die als eerste eigenlijk een materiaalpaspoortje heeft gelanceerd. Dus ze noemen dat Material Facts. Waarin je letterlijk, net zoals je ingrediëntenkaartje op je levensmiddelen, dus op je potje boter of je hagelslag, gewoon een letterlijk
Nutri-score-achtige.
Ja, maar letterlijk gewoon, dit product bestaat voor zoveel procent uit dat. Ja, en dat je echt exacte opbouw ziet van hoe het product tot stand is gekomen.
Tof. Ja. Ik hoor ook wel eens positieve verhalen over Picture, het Franse merk. Ook, ja. Tenminste, mijn zoon skiet in de jas van Picture, ook omdat het helemaal uit gerecycled materiaal bestaat. Ja. Tenminste, helemaal, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het wordt wel, er wordt volgens mij ook wel het een en ander in gebruikt.
Ja, zeker. Dus Picture is ook een heel mooi voorbeeld. Zeker ook juist heel specifiek in de sneeuw- of skiwereld. Ja. En het mooie is bijvoorbeeld bij Picture, lifetime warranty. Hè? Dus ze zeggen ook echt, je kunt bij ons voor het leven laten repareren. Nou, dat is ook een claim die je, als je dat maakt, dat zegt ook wel heel veel over hoeveel vertrouwen je hebt in je product, maar ook hoe graag je dus ook wil dat een consument, een klant, echt heel langdurig met het product omgaat. Ja. En dat tekent voor mij heel erg ook de echte filosofie achter zo'n merk. Dat het niet zomaar een verhaal is, maar dat wordt ondersteund door zo'n claim. En dat vind ik heel krachtig.
Ja, dat is het zeker. Dat is extreem krachtig. Ik denk, weet je, ik denk ook weer wat de eerste reflex die dan weer, natuurlijk weer opkomt, is van ja, maar dan verkopen ze geen nieuwe jassen meer. Maar aan de andere kant is de markt natuurlijk dermate groot, dat toch wel gebeurt. En dan is het maar misschien beter dat meer mensen langer in zo'n jas gelopen, dan dat je echt dat hele vluchtige krijgt van ieder jaar een product kopen wat niet de kwaliteit heeft en kapot gaat. En dat je dan weer opnieuw in de buidel moet tasten. Ja. Dus dat is de andere kant van duurzaamheid. Dat vergeten mensen. Het scheelt gewoon ook uiteindelijk gewoon, zeker op productniveau, scheelt het gewoon geld op de lange termijn.
Ja. Daar geloof ik ook echt heilig in. Dus juist kiezen voor een kwalitatief product. En dat product is misschien wel prijziger bij aanschaf. Maar ik geloof heel erg in dat het echt een investering is voor lange termijn. Waar je, omdat het een heel kwalitatief product is, ook meer plezier van hebt tijdens het gebruik. Maar vervolgens ook echt langer mee doet. Je gaat eraan hechten. Het is eigenlijk in alle opzichten ook voor de consument eigenlijk een hele mooie en waardevolle investering. Ja. En dat gaat wel, maar dat begint dus bij die eerste keuze, maar dan vervolgens ook wel daadwerkelijk goed met je spullen omgaan. En dat is wel iets waarvan wij zien dat veel consumenten nog, het kennisniveau daaromtrent eigenlijk relatief laag is. Hoe ga je nu eigenlijk goed om met een donsjas of met een waterdichte jas? Ja. Als je daar een paar weken mee in de sneeuw hebt gespeeld en je hebt erin gezweet of wat dan ook, wat doe je er dan mee? Want veel mensen denken bij een waterdichte jas, als ik hem was, dan was ik de waterdichtheid eruit. Of bij een donsjas, als ik dat was, dan is die vervolgens geklonterd. En beide kloppen als je het niet op de juiste manier doet. Ja. Maar beide hebben ook een keerzijde. Want was je je donsjas nooit, dan vroeg of laat dat dons wordt eigenlijk vettig. En gaat eigenlijk vol met andere, met zweet en dat soort dingen zitten. En daardoor is die niet meer zo mooi puffy. En daardoor verliest hij dus zijn isolatie.
Precies.
En daarmee denk je op het duur, dat product, die jas doet niet meer wat hij moet doen. Terwijl als je hem wast, dan doet hij weer exact wat hij moet doen. Ja. En datzelfde geldt ook voor een waterdichte jas.
Maar daar heb je natuurlijk ook speciale wasmiddelen en dergelijke voor. Dus dat,
en dat is wel echt belangrijk. Dat, want je kunt het ook verpesten als je het niet goed doet.
Ja, precies.
Zeker.
Want ik ben vorig jaar nog bij jullie in de winkel geweest. Hebben ook een video ook over opgenomen. Zeg maar, dat was het thema rondom Black Friday. Waar jullie natuurlijk eigenlijk niet aan meedoen. Maar dat wordt voor Future Friday, zei dat geloof ik bij jullie.
Klopt. Ja.
Waarin je eigenlijk zeg maar de mensen de gelegenheid geeft om met hun spullen waar wat mis mee is. Of tenminste, ik had een winkelhaak in mijn jas zitten.
Yeah.
Nou ja, dat kon bij jullie vestigingen inleveren. Er werd eigenlijk op de spot werd het met een naaimachine werd het netjes gemaakt en daar kwam weer mee.
Yeah.
En kun je wat voorbeelden noemen hoe jullie zeg maar als Bever omgaan, zeg maar, op dat vlak met producten een langere levensduur geven?
Ja, dus we hebben heel hard ingezet de afgelopen jaren in op reparatie en onderhoud. En dat begint dus met, eigenlijk raakte het net al even, maar onderhoud bijvoorbeeld bij kleding gaat heel erg over hoe zorg ik ervoor dat ik met name was op een juiste manier. Maar dat gaat ook overigens, dat vind ik ook bijvoorbeeld, zeker bij windsport wordt er ook veel vlies gebruikt. Mm-hmm. En vlies, daar heb je zogeheten microfiber shedding. Dus dat wil zeggen dat er plastic deeltjes, want een vlies is eigenlijk een plastic product, microplastic deeltjes in het afvalwater komen. Dus het gaat ook over, als je dat dan onderhoudt, namelijk je wast het.
Ik denk dat heel weinig mensen dit weten trouwens. Dat met vlies wassen, dat er dan microplastic in het water komt. Ik denk dat überhaupt een plastic product is. Ik denk dat heel weinig mensen dat überhaupt
beseffen. Nee, dat is heel erg onderbelicht.
Beseffen, ja.
Ja, en er zijn wasmachinesfabrikanten die tegenwoordig overgaan op ook een microplastic filter in de machine. Maar wat je ondertussen zelf kan doen, is ook een zogeheten Guppy Friend waszak. Er is één merk die een waszak maakt die daadwerkelijk dus microplastics kan filteren. Nou, dan doe je vlies in die waszak en was hem op die manier. Ja, dus het gaat ook een beetje over de tips van als je dan onderhoudt of wast of wat dan ook, hoe doe je dat dan op een goede en verantwoorde manier. Maar inderdaad, daarnaast ook zetten we heel hard in op reparatieservice. En dat gaat van wandelschoenen, nou dat is in deze context wat minder relevant, maar een nieuwe zool onder je wandelschoenen, zodat je nog weer honderden kilometers verder kan. Maar ook het repareren van kleding. Waarbij met name ook juist die technische producten, zoals skikleding eigenlijk altijd wel is. Hoe kun je dat nu op een goede manier repareren? En zeker als het ook de waterdichtheid moet behouden, hè, dan is het vaak is dat natuurlijk complex om zelf te doen als consument. Kijk, kleine gaatjes of wat dan ook kun je plakken, dan kun je patchen. Dus gewoon letterlijk met een waterdichte patch erop. Denk een beetje aan je fietsband plakken. Mm-hmm. Vergelijkbaar proces.
Ja.
Maar grotere beschadiging aan een waterdicht product of skijas is of een losse hardshell jas, regenjas. Dat kunnen we gewoon ook repareren. En dan tapen we opnieuw de naden, zodat hij gewoon weer volledig waterdicht is.
Ja. Wordt er al veel gebruik van gemaakt? Zie je daar een stijging in? Want hoe lang bieden jullie dit al aan? Service?
Het grappige is, kijk, Bever bestaan 46 jaar geloof ik, 47 jaar. En we bieden eigenlijk altijd al reparaties aan. Alleen wat je ziet is dat reparatie heel erg altijd vanuit het negatieve werd benaderd. Als in eigenlijk vanuit een probleem. Dus
er
is iets kapot en ik wil gewoon dat het gefixt is.
Ja.
Terwijl nu draait het eigenlijk om en zegt, nee, het is ook een kans om langer met je product te doen. Ja. Dat is eigenlijk een positieve benadering. En dus wat we eigenlijk zien is dat, ik zou willen zeggen dat we dit een jaar of twee opnieuw hebben uitgevonden. Terwijl we het altijd al deden.
Ja.
Maar daardoor zien we ook wel een enorme vlucht. Dus ik denk dat we dit jaar uitkomen op zo grofweg 16.000 reparaties. Alles bij elkaar. Dat zijn ook 16.000 producten die je dus gewoon daadwerkelijk nog een tijdje van de afvalberg hebt behoed.
Ja.
En gewoon die langer mee kunnen.
Dus ja.
Het zet ook wel serieus soda aan de dijk.
Ja.
En dit gaat dan over, het is heel breed hoor, want het gaat over schoenen, het gaat over kleding, het gaat over tenten. Je kan het zo gek niet bedenken. We repareren eigenlijk van alles.
Precies, maar kijk, op een gegeven moment komt een product wel aan het eind van zijn levensduur.
Ja.
En dan? Want jullie hebben volgens mij ook een recycleprogramma. Of tenminste, ik noem het recycle, maar er zit waarschijnlijk meer ook nog een gedachte achter.
Ja. Ja.
Er staan bij jullie in de winkel, heb ik gezien, staan daar bakken waar ik van alles in kan gooien. Ik kan mijn skischoenen bij spreken zelfs inleveren.
Zelfs dat.
Ja. Dus, en dan, wat gebeurt er dan mee?
Ja. Nou, dus we hebben het eigenlijk van recycle. Zijn we eigenlijk overgegaan naar hergebruik als term. Want we zagen dat heel veel van die producten, we kijken eigenlijk vooral naar hoe kunnen we hergebruiken. Hergebruiken in dezelfde vorm, hergebruiken in een andere vorm. En daarmee bedoel ik dat sommige producten zijn goed genoeg om nog een keer verkocht te worden.
Ja, in de zin van, ik vind het gewoon, ik ben modegevoelig. Mijn rode jas is niet meer in.
Ja.
Ik koop een blauwe, ik noem maar even wat. En de rode gaat eruit.
Exact.
Heel simpel gezegd.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja.
Nou, dat brengen wij in onze tweede kans productlijn. Dus dat wil zeggen, het is een tweede buitenkans. Dus een tweedehands product voor een leuke prijs. Met wel de garantie. Eén, we geven nog een jaar garantie weer opnieuw daarop.
Ja.
Omdat we het ook repareren en ook wassen.
Ja, er zit gewoon een soort kwaliteitsnorm, kwaliteitszegel van, hey, weet je, wij geloven, dit gaat gewoon nog een jaar mee.
Exact.
Alsof ik bij spreken bij een BOVAG dealer een tweedehands auto koop. Die is ook gecheckt. Dealer zegt gewoon, hey, weet je, een jaar lang kan je zeker gewoon lekker mee op pad. Je krijgt een jaar garantie.
Ja, dat is wat wij doen.
Okay.
En daarom is dat ook relevant voor ons om te doen. Omdat, kijk, wij hebben natuurlijk de kennis in huis om daadwerkelijk een product te beoordelen of dat nog doet wat het ook daadwerkelijk moet doen.
Ja.
En wij hebben de mogelijkheden in huis om defecten te repareren. Dus we hebben ook wel eens producten, die zijn daadwerkelijk fors beschadigd. Maar daar zeggen we, nou, eigenlijk is het product best wel oké. De beschadiging kunnen we repareren.
Mm-hmm.
En wordt gerepareerd, gewassen, opnieuw geïmpregneerd als het een waterdicht product is en gaat onze tweede buitenkans in.
Ja.
En dat is in ieder geval een manier om dus her te gebruiken in dezelfde vorm. Maar we hebben inderdaad ook recycling of upcycling. Dus echt het vermaken van een oud product naar iets nieuws. We maken bijvoorbeeld van oude tenten maken we reisaccessoires. Zie je het een beetje als etuietjes of toilettassen bijvoorbeeld van oude tent gemaakt. Super gaaf, 1 op 1. Je ziet gewoon letterlijk de tentstof. Zelfs het koordje aan het ritje is een scheerlijn. Alles qua materiaal hergebruikt.
Grappig. En heb je dan ook een soort van naaiatelier of zo? Of mensen die daarmee bezig zijn?
Ja.
Die gewoon met patronen gewoon die tentdoek aanpakken eigenlijk. Ja. En grappig.
Ja. Ja, dus daarvan deels in Nederland gemaakt, deels ook binnen Europa.
Ja.
En inderdaad, maken we gewoon patronen en maken we nieuwe producten van.
Ja.
En een deel van onze inzamelstroom wordt gerecycled. Dus dat wordt echt teruggebracht tot grondstof. En
ja.
We hebben het vandaag over ski. Dus ik denk een leuk voorbeeld is inderdaad wel een skischoen. Een skischoen is een super complex product. Hè?
Ja.
Er zitten ongelooflijk veel verschillende onderdelen, maar ook materialen in. Als het iets een doorn in het oog is van de recyclaars van deze wereld, is het wel een product dat uit veel onderdelen bestaat. Want het is gewoon super complex.
Ja.
En je krijgt het niet zo makkelijk ook uit elkaar. Maar Technica Groep, die hebben een aantal jaren geleden zijn ze gaan experimenteren. Kunnen we een skischoen echt terugbrengen tot een nieuwe grondstof? Nou, daar werken wij mee samen. Dus wij sturen onze skischoenen vervolgens naar Italië.
Ja.
Gelukkig binnen Europa, want dat is nogal complex vaak met dit soort programma's. Dat vervolgens eigenlijk naar productie in Azië zou moeten of wat dan ook. En dat wil je eigenlijk ook
niet. Nee, want dan is het middel wordt eigenlijk erger dan de kwaal dan natuurlijk.
Precies, precies. Dat maakt het ongelooflijk complex. Maar gelukkig kan dit binnen Europa. Dus wij sturen skischoenen die kant op. En zij halen daadwerkelijk skischoenen uit elkaar, metaal naar metaal. Maar ook alle plastic onderdelen worden omgesmolten tot nieuwe korrels. En daarmee maken ze weer onderdelen voor nieuwe skischoenen.
Ja.
Dus ik vind dat ook mooi als we, en dat hoop ik dat we in de wereld meer naartoe gaan, dat industrieën binnen hun eigen industrie eigenlijk hun eigen afval opruimen in die zin. En die, dus dat plastic wordt weer plastic voor nieuwe skischoen. En de zachte binnenkant, dus eigenlijk de binnenschoen, die wordt vermalen en die komt terug in bijvoorbeeld stootkussens op de piste.
Dus wel
een andere toepassing en in alle eerlijkheid een iets laagwaardigere toepassing, maar op zijn minst wel een toepassing binnen de eigen industrie. En dat vind ik heel mooi en vind ik ook knap dat ze dat hebben opgetuigd. Dus we werken eigenlijk met heel veel verschillende partners aan de achterkant en een aantal productgroepen komen daadwerkelijk bij ons weer terug. Bijvoorbeeld, we hebben een wolle recycling programma, dus komen wolle truien weer terug bij ons in de winkel. Katoen, hebben we katoenen producten die terugkomen bij ons in de winkel, dus t-shirts, truien, hoodies. We hebben zelfs een hoodie met een het koord van een oud klimtouw. Dus dat is ook weer recycling van een klimtouw. Nou, en dat zijn wel de manieren waarop we proberen eigenlijk elke stroom beter pakken en een goede oplossing voor te creëren. En we komen steeds verder mee. We zijn verder van perfect, dat moet ik ook eerlijk zeggen. Want ook de markt is er vaak nog niet klaar voor. Maar ja, we doen elke dag ons best om een stapje te zetten. En nou, dat gaat dus wel goed, als in dat
tof,
we steeds meer cirkels echt weten te sluiten.
Hey, en hoe zie jij de toekomst? Waar staan we over 5 of 10 jaar op dit vlak? Gaan we dit bij heel veel meer retailers zien? Of denk je dat dit wel, heeft dit ook een bepaalde grens? Dat er bepaalde processen zijn die nou eenmaal niet veranderd kunnen worden? Ik roep ook maar wat. Hè. Dit is absoluut niet mijn expertise, maar ik vind het wel super interessant.
Ja.
Want ik kan me ook voorstellen dat, kijk, wat je bijvoorbeeld ook in de Alpen wel ziet, daar hebben ze heel veel lokale, ik noem maar een voorbeeld, hè, lokale boeren, waar je echt biologisch vlees, et cetera, maar als je kijkt naar de massa op de berg, ja, dan kan je maar een bepaald deel van dat publiek kan je bedienen met die biologische oplossing. Uiteindelijk moet je dus ook dat. Hoe zie je dat? Zijn er? Ja, hoe werkt dat in de winkel en in de kleding, bij de merken?
Nou, kijk, wat veel mensen niet weten is de textielindustrie is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Hè, dus die heeft meer uitstoot en impact dan de luchtvaart en de maritieme sector samen.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk absurd. En daarom is er ook veel focus op verduurzamen van de textielindustrie. Want we kunnen allemaal zeggen, we gaan minder vliegen of wat dan ook. Maar als de textielindustrie echt goed aan weet te pakken, maken we dus een groter impact dan, dan minder reizen.
Ja.
Dus wat je ziet is dat er ook relatief veel wetgeving op is en met name eraan komt. En deels Europees gedreven, deels nationaal niveau. Of in ieder geval de uitvoering is nationaal niveau. En ik denk dat daarmee ook wel veel winkelketens in de komende jaren wel ook wel moeten.
Ja.
En ook in de productieketen wel veel gaat veranderen. Kijk, ik geloof heel erg dat de echt grote stap op een duur gaat zijn dat we eigenlijk wel ergens in de keten boetes moeten gaan hebben of een prijspremium, dus meer betalen voor nieuwe grondstoffen.
Ja.
Dat het eigenlijk aanlokken, want nu is het gebruik van gebruikte grondstoffen is duurder dan gebruik maken van nieuwe grondstoffen. Dat is wat veel mensen niet zozeer realiseren. Die denken, hé, dat is een gerecycled product. Nou, dat was toch een gratis grondstof. Dat zou toch goedkoop moeten kunnen? Nou, dat is dus niet het geval. En ik denk dat... maar ik denk dus wel dat door al die policy vanuit Brussel, vanuit de EU... en daarnaast ook vanuit Nederland... dat deze industrie wel echt hard gaat veranderen. En dat je over 10 jaar dat met name... gerecycled materiaal echt wel eigenlijk... Nou, dat vind je overal terug waarschijnlijk.
Ja.
Maar ook andere modellen zoals inderdaad reparatie of weer inzamelen. Dat echt wel volledig ingeburgerd gaat zijn in bij winkelketens in de brede zin. En ik heb daar ook wel een hoopje op dat gaat gebeuren. En ja. Dat zal voor de een zal het zijn vanuit vrije wil. En dat voor de ander zal het zijn omdat ze nu eenmaal moeten.
Ja, maar goed, op zich is het niet erg. Hè, dat bepaalde dwangmethodes, zeg maar, die soms gebeurt dat intrinsiek. Hè. Merkens Patagonia is daar natuurlijk een goed voorbeeld van.
Ja.
Anderen kopiëren natuurlijk gewoon andere merken. Omdat ze zien dat daar een succesvol zijn. En soms is wetgeving daar de bepalende factor in.
Ja.
En hoe zie je dat dan? Ja, want veel van die kleding wordt natuurlijk ook geproduceerd in Azië.
Ja.
Zijn ze in, ik noem maar wat, in Bangladesh, in Taiwan, Myanmar. Zijn ze daar ook daarmee bezig? Of staat het daar nog op wat op een lager pitje?
Nou, ik denk dat het op een andere manier ermee bezig zijn is. Kijk, ik wil altijd voorzichtig zijn met wijzen dat andere landen dingen niet goed doen. Want kijk, wij hebben het hier, hè, we horen hier bij de top 4% rijkste mensen ter wereld. En ik weet dat binnen Nederland zijn er ook grote verschillen, maar het is voor ons over het algemeen wel makkelijker om hier iets over te roepen dan eigenlijk een opkomende economie ergens in Azië. Omdat, kijk, wij kunnen het gedrag van de mensen daar, dat is ook de... wat zij allemaal willen gaan doen en de manier waarop zij keuzes maken, ja, dat is gewoon anders dan voor ons. Maar als een economie opkomt en voor hen komen er ook meer mogelijkheden, ja, dan kunnen wij, vind ik niet dat wij het recht hebben om vinger te wijzen van hey, jullie zouden ander gedrag moeten vertonen. Dat zit heel erg op consumentenkant verder weg. Maar als je kijkt naar de keten verder weg, wordt dat eigenlijk weer gedomineerd door de manier waarop wij hier de keten aansturen. Dus als wij zeggen tegen merken, je moet verduurzamen in de keten, dan gaan zij eigenlijk gewoon bij hun leveranciers kijken van oké, hoe kunnen wij hen helpen om ook verder te verduurzamen. Ik denk dat dat een hele mooie een mooie manier is om dit er doorheen te krijgen, omdat daardoor krijg je dus ook investeringen van westerse bedrijven in het Oosten. Om daadwerkelijk fabrieken te verduurzamen, arbeidsomstandigheden te verbeteren. Omdat wij als retailketen of de consument
dat verlangen.
Wij hier als overheid dat verlangen.
Ja,
ik denk ik denk dat het een krachtig middel is, laat ik het zo zeggen.
Nou, interessant hoor. Leuk. Ja. Hey, even terug, want ik vind het super interessant gesprek. We vliegen de hele wereld over. Maar even terug naar jullie winkels. Hè. Wat zie je het meeste terug? Wat voor vragen hebben consumenten hierover? Wat zie je het meeste terugkomen bij jullie in de winkels? Bijvoorbeeld zo'n reparatieservice? Of krijg je ook wel eens dingen van, maar de verhalen uit het veld. Wat hoor je? Wat zie je terug?
Nou, kijk, van de bewuste consument, dat gaat allerlei kanten op. Dat gaat over, dit is made in China. Hoe kan dat? Nou, daar kun je wat van vinden, maar aan zich is made in China is niet per definitie een red flag.
Ja.
Ik weet, er zijn veel wisselende verhalen over. Maar nogmaals, wij sturen de merken op verduurzaming van de keten
Precies.
met accreditaties.
Precies.
Dus wij mogen erop vertrouwen dat als zij produceren in China en ze hebben bepaalde accreditaties, dat alsnog goed zit.
Ja.
Dan zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, maar die vraag krijgen we ook wel. Waarom is alles ver weg geproduceerd? Nou, dat is een vrij simpel antwoord. En dat is in Europa is eigenlijk op dit niveau van technische kleding is eigenlijk bijna niks meer mogelijk. Dus in Europa wordt dit praktisch niet meer geproduceerd. Je ziet langzaamaan dat de textielindustrie weer een beetje terugbeweegt naar Europa. Dus
en waarom is dat niet meer mogelijk? Heeft dat met loonkosten te maken, met de aanwezigheid van grondstoffen?
Dat is echt loonkosten. Dus gewoon over de jaren heen is alles richting het Verre Oosten eigenlijk geduwd. En deze industrieën zijn gewoon ten onder gegaan eigenlijk in Europa. Nou, je ziet langzaamaan dat het weer een beetje terug aan het komen is. Turkije, Italië, Portugal beginnen weer een beetje te produceren.
Ja.
Zelfs in Nederland zie je wel wat initiatieven om te kijken, kunnen we niet weer zelf dichter bij huis. Dus En ik denk dat ook een goede beweging is. Ik ben niet per se anti dat het over de wereld gebeurt. Want ergens, hè, we helpen ook die economieën daar groeien. En dat is ook goed voor überhaupt de sociale kant van wat daar gebeurt. Zeker. Mits het op een verantwoorde manier gebeurt. Maar goed, dus die vragen krijgen we wel. Waarom is het ver weg geproduceerd? Made in China.
Ja.
Maar ook, wat voor materiaal is dit? Is het een gerecycled materiaal? Kan het ook met een gerecycled materiaal? PFAS, interessante discussie altijd. En ook wel een lastige discussie, eerlijk gezegd. Wij zijn PFAS aan het uitfaseren. Maar dat doen we niet overnight.
Nee.
Maar eigenlijk, wat veel mensen niet realiseren, is dat eigenlijk bijna alle waterdichte materialen, die zijn nou eenmaal zo goed waterdicht, omdat ze PFAS-houdend zijn. Nou, er gaat een verbod op komen. Dat betekent dat je waterdichte jas over een paar jaar minder waterdicht gaat zijn dan je hem ooit had. En tuurlijk komt er ook alweer nieuwe innovatie waardoor het weer verbetert. Maar dat is ook alweer een soort van leercurve waar je doorheen gaat. Dus, en dat vind ik wel spannend, want daarmee krijg je ook, hè, wat is de consumentenverwachting bij zo'n product? Mm. En dan die zal dus misschien tijdelijk, zal de performance van het product even iets achteruit gaan. En dat vind ik wel ingewikkelde discussies om te hebben.
Ja, dat snap ik wel,
Want wij staan wel als BW heel erg voor, we willen mensen naar buiten krijgen, maar wel ook met de beste spullen om buiten daadwerkelijk comfortabel, warm en droog, wat dan ook te doen.
Ja.
Of dat nu op de piste, naast de piste, op de hoogste berg is.
Ik kan me voorstellen dat wel tot bepaalde conflicten leidt, ook intern. Maar aan de andere kant, ik ook wel van, als je ook daar weer kijkt naar de massa. Kijk, de fanatieken die veel van hun kleding vragen, hè, letterlijk ook, die inderdaad, goed, dan chargeer ik hem een beetje, maar die inderdaad die expeditie doet op de hoogste bergtoppen van de wereld. Ja, die wil natuurlijk op geen enkele manier op kwaliteit inboeten.
Nee.
Snap ik ook volledig. Ja. Maar als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, in een week dat ik met mijn gezin op pad ben, dat ik met mijn kids op de piste sta, dan vraag ik natuurlijk ook niet het maximale van het materiaal.
Nee.
Weet je, en dat is natuurlijk ook wel een beetje de lijn is misschien dat bij de echte fanatiekelingen, dat je daar dat soort van weerstand, of misschien die zullen misschien ook wel weer begrijpen waar dat vandaan komt.
Ja,
maar ergens zullen we, maar ik ben het met je eens, van er zal ongetwijfeld wel weer een ontwikkeling zijn waardoor dat weer wordt opgelost.
Ja.
Dus dat is wel een interessante
Het zijn interessante discussies en we kunnen er niet van wegkijken. Dus we moeten er ook iets mee. En we willen er ook iets mee.
Ja.
Maar inderdaad, het is een interessant topic wat je aanraakt. Want wat je ook wel ziet is, kijk, de vraag is, als je elke dag 5 minuten naar het station moet fietsen, moet je dan de meest heftige regenjas hebben die wij in het assortiment hebben, die waarschijnlijk ook qua impact relatief heftig is geweest. En terwijl er ook alternatieven zijn die nagenoeg dezelfde performance bieden.
Precies.
Alleen dan wel op een wat vriendelijkere manier geproduceerd.
Ja.
Dus daarin gaat wel eigenlijk het juiste product voor de juiste toepassing is wel in die zin heel belangrijk. En want daar kun je veel bewuste keuzes in maken.
Ja, interessant man.
Ja.
Hey, hebben we nog een leuke laatste uitsmijter? Dat is, weet je, ik zou hier nog uren met je over door kunnen praten.
Ja.
Maar dan gaat het een beetje de context van het gesprek ook voorbij. Want ik vind het heel interessant om te horen hoe jullie hiermee bezig zijn. Ik denk dat veel mensen dat ook niet beseffen. Je ziet natuurlijk wel aan de voorkant, hè, misschien een keer een commercial langskomen. Hè, het buitengebied wat jullie eigenlijk heel goed claimen daarin.
Ja.
Hè, het alternatief voor Black Friday. Maar ik denk dat dat besef, hoe jullie zeg maar hier op ieder niveau in die keten mee bezig zijn. Ik denk dat het heel tof is om een keer te horen. Ik denk dat weinig mensen zich daar echt van bewust zijn.
Ja.
Dat zeg maar hoe je Bever wordt neergezet als bedrijf, dat het ook daadwerkelijk zeg maar volledig intrinsiek gemotiveerd is van hey, dit is ook wat we willen zijn.
Ja.
En dat is wel echt heel tof.
Ja.
Dus,
en dat is ook heel gaaf om zelf aan te werken. En ook, ik merk bij Bever, mijn collega's zijn er gewoon inderdaad echt intrinsiek heel erg enthousiast voor om hier echt mee aan de slag te zijn. En uitsmijten. Kijk, voor mij is het echt, als één ding aan de consument, de wintersporter kan meegeven, is het wel, kies gewoon echt bewust voor een kwalitatief product en doe daar zo lang mogelijk mee.
Ja.
Dat maakt echt impact. Want dat product, dat hoeft niet opnieuw iets voor een katoenplantje voor te groeien, of niet opnieuw olie voor uit de grond worden gehaald. Niet van Azië weer naar Europa, enzovoort, enzovoort. En zo, om een product te maken, dat kost gewoon wat. En dat kost de aarde in die zin ook wat. Dus doe er alsjeblieft gewoon zo lang mogelijk mee.
Ja.
Dat is Dat is denk ik echt waar wij heel erg voor staan.
Mooie laatste boodschap. Christian, hartstikke bedankt voor je komst. En nou, ik hoop dat jullie hier van genoten hebben, wat van opgestoken hebben. Dus vond je dit een interessant podcast? Laat even een positieve beoordeling achter. Of laat even wat weten in de comments. En dan spreken en zien we elkaar een volgende keer weer. Tot ziens!